Het woord der overdenking waarin wij het gelezene samenvatten vindt u in het uw gelezen schriftgedeelte. De brief aan de Galaten, het derde hoofdstuk, de versen 17 en 18. Galaten 3, de versen 17 en 18, waar het woord des Heren aldus spreekt. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is ze niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. De apostel Paulus gaat nog verder om aan te tonen het verband tussen de belofte en de wet en de erfenis. We hebben de laatste maal gehoord hoe Christus een vloek geworden is. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening aan Abraham uitgesproken tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Ach, het zal van het ene vers zien wel eens iets minder aandacht besteed worden dan aan het andere. Maar dat komt omdat de apostel in zijn betoog telkens weer dezelfde zaken beklemtoont. Dezelfde grond gaat belichten. Hij gaat in dat 15e vers, zouden we zeggen, ten slotte, gaat hij nog een zaak boven alle argumenten die hij genoemd heeft. Gaat die opstapelen, die moeten leren en die dienstbaar mogen zijn om de Galaten, die door de Judaïsten worden weggetrokken van de genade, om ze te overtuigen van de waarachtigheid van het evangelie der zaligheid aan hen verkondigd. Nu, dan gaat hij een beeld nemen uit het menselijke leven. Hij spreekt broeders. Dat wil hier zeggen, hij laat ze niet los. Bij alle scherpe woorden, we zouden zeggen harde woorden die hij spreekt, houdt hij ze toch door alles heen vast. En dat vloeit niet voort uit een algemene verzoening. Dat voelt niet voort uit een zekere gunning. Dat vloeit ook niet voort omdat hij zo'n lieve man is en omdat zij van die lieve mensen zijn. Maar dat vloeit voort uit het feit dat er een punt is van samengebracht zijn. Hoe zouden twee te samen wandelen indien ze niet eerst samengekomen zijn? En nu zijn die gemeenten, die lidmaten van die gemeente van Galaten zijn samengekomen in één centraal punt. En dat was het punt van Gods vrije genade en ontferming. Dat was de zaak van het evangelie der zaligheid dat hun verkondigd was. Dat hun zowel de eeuwige onmogelijkheid hunnerzijds als de onomstotelijke vastigheid aan Gods zijde verkondigd had. En daar waren ze door genade mee verenigd geworden. En zolang een mens dan nog niet willens en wetens openbaar komt als een eeuwige tegenstander van genade, tot zolang kan Gods knecht Paulus door de Heilige Geest gedreven zijnde niet loslaten. Dat is hem niet mogelijk. Daarom, hij stapelt niet alleen de ene zaak op de andere om ze daaronder als het ware te verpletteren tot schamens toe. Maar anderzijds werpt hij ook steeds weer een blik op deze vrienden in verlaten. Een blik waarin hij, zoals het ware, toeroept. Een woord waarin hij als het ware uitspreekt. God heeft ons toch samengebracht. Wij zijn toch geen broeders in het algemeen, zoals we alle uit Adam gesproten zijn. Dan zijn we ook broeders. Maar in het kwade en in het verdrag wat wij gesloten hebben met de Satan en met de dood, maar dat bedoelt hij hier niet. Hier bedoelt hij broeders. Kom tot de erkentenis en tot de herinnering dat er een tijd geweest is in uw leven dat ge zo blijde waart met het eeuwig evangelie. Dat er een tijd geweest is dat uw harde hart verbroken werd. Dat er een tijd geweest is dat er een traan was van verwondering dat God u, die dood waart in de misdaden en de zonde, bezocht met de boodschap van zijn eeuwige ontferming. Die God die voor jullie ook die grote onbekende was, is voor jullie nabij geworden in de verkondiging van zijn enige liefde zoon die hij gezonden heeft. Zie eens aan. Ach, een mens is van nature hard en verhard. Van nature leeft hij onder de leuze, ben ik mijn broeders hoeder. Maar als we met elkander verbonden mogen zijn onder het woord Gods, dan hoeven we niet in alle lievigheid met elkaar om te gaan, maar zodra we bemerken dat er een afwijken is, dan komt de ware liefde ook openbaar, die uit God is. Die uit God is. Ach, als het dan een vijand is, die lastert, die tegenstaat, dat is nog los te laten. Maar als je vastelijk geloofd hebt in het leven, dat je met een mens te doen had die in eenzelfde dierbaar geloof geloven mocht in die enige borg en middelaar. Ach, dan kun je toch niet zo makkelijk loslaten. Ja, je leest in de brieven achteraf dat de apostel zegt waartoe zij ook gezet zijn. Zij waren uit ons niet, anders zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar zolang die breuk niet openbaar bestendigd wordt, blijft het broeders. Dat is ook een scherpe pijl. Het is een scherpe pijl als de apostel ze betoverd noemt, uitzinnig, vleeselijk. Dat is een scherpe pijl. Maar broeders, dat is ook een scherpe pijl. Misschien is het in sommige gevallen nog wat scherper. Zeker als Gods geest het onderwijs heeft toegepast. En we waarlijk leerden bekennen onze uitzinnigheid, dat we bij de genade onze condities hebben willen invoegen. En in Gods enige grond, die Hij gelegd heeft, zelf nog wat willen gronden in ons. Als dat nou goed toegepast werd, dat ernstige woord van bestraffing, dat we aangesproken worden als mensen die van zinnen beroofd zijn en die betoverd zijn. En je denkt dat je de betovering ontvlood bent. En het wordt gezegend. Dan zit je aan de grond. Dan komt er iets in de ziel van, ach, zou die man ooit nog iets met ons te maken willen hebben? Zou God nog iets met ons te maken willen hebben? Als de rechte zelfkennis openbaar komt en dat zwaar des geestes, het welk is Gods woord, de akker omploegt en ons daar stelt. Terwijl we net dachten dat het zo goed ging, als dat we op weg zijn naar de ondergang met al onze inbeelding. Nogmaals, als dat doordringt, dan wordt het hoofd gebogen. Maar als je dan in die stand hoort, broeders, ik heb jullie niet afgeschreven. Nee, God heeft niet afgeschreven. Dat is ook een zwaard. Oh, je ziet hier die allesomvattende wijsheid van de Heilige Geest. Met de ene hand slaat hij neer, met de andere hand roept hij, ach, bedenk hoedanige gij geweest zijt. Dat is altijd voor een zondaar een kenmerkend iets in het werk van de Heilige Geest. Dat daar waar hij de laatste slag meent te kunnen verwachten, dat de Heere een eind met hem maakt, dat hij in plaats daarvan een zegen krijgt. Dat hij naar de kerk kan gaan, of naar welke samenkomst ook, en dat hij denkt dat het vuur en zwavel zal regenen. Want ach, hij heeft het er zo ellendig afgebracht, met gedachten, met woorden, en met werken. En terwijl die denkt dat er niets dan vloek en zegen voor hem, vloek en toren voor hem bereid ligt, hoort hij de stem van de koning. Die ik lief gehad heb, heb ik lief gehad tot het einde. Dat verbreekt. Dat verbrijzelt en het bemoedigt ook, trekt ook weer op. Zodat uitzinnigen en betoverden geraakt worden door Gods eeuwige ontferming. Broeders, kun je zeggen, ja, het is maar een mens die dat zegt. Ja, maar hier spreekt een mens die geïnspireerd werd door de Heilige Geest bij ieder woord wat hij te boek stelde. Dit was nog niet zomaar een briefje zoals wij aan elkaar schrijven. Dat heeft geen goddelijke autoriteit. Dat kan de Heere gebruiken tot vertroosting. Hij kan er zijn stem door laten horen. Maar het heeft toch geen goddelijke autoriteit. Het heeft geen allesbeslissend gezag. Maar dit is het geïnspireerde woord van God. Dus Gods geest, de geest van Christus, zegt hier tegen deze mensen, deze betoverden, broeders. En dat verbreekt. Ook dat wapen wordt door de Heilige Geest gebruikt om zondaren te verbreken en om ze terug te brengen tot hun plaats. Ik denk, zo zal het ook straks zijn in de dag der eeuwigheid. Want je leest in de schrift En hij zond zijn engelen uit om te vergaderen aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand. En ik weet, we moeten ook zien dat het ook de schrift vaak in onze woorden spreekt. Maar daarom heb ik juist vrijmoedigheid om het ook zo kinderlijk mogelijk te zeggen, zonder kinderachtig te zijn. Maar ik heb wel eens gedacht toen ik dat las, als die kerk verenigd wordt, ziel en lichaam, en ze staan daar weer als mens, leven ze nog niet in de indruk, oh, opzij, ik moet daar wezen, daar hoor ik. Ach, het is maar een trek hoor. Want anderzijds hun harten zullen vervuld worden met een eeuwige en hemelse vreugde. Maar het is wel typerend dat de engelen komen ze eruit halen. Zij komen ze brengen aan zijn rechterhand. Alle degenen ook die nog levend overgebleven zijn. Dat geeft iets te kennen. Dat er een bovenmenselijke verwondering in de eeuwigheid zal zijn. Dat God stof en as, schuld, zonde en ongerechtigheid, ja mijn hele verdraaide en verdorven wezen, totaal, maar dan ook geheel en al weggedaan, in een eeuwige vergetelheid. Als je erover denkt, zeg je, dat is haast niet te geloven. Ja, het is ook alleen maar te geloven, maar het is ook haast niet te geloven. Hoe moet je het zeggen? Nou, dat spreekt ook nou in die taal die de Heilige Geest gebruikt. Daar spreekt dat ook in uit. Dat zijn soms woorden zo hard, dat je zegt, nou, alsof er geen woorden te vinden zijn om het zachter te zeggen. Zo hard mogelijk. En toch, het gaat om Gods kerk. Om dat volk wat hij heeft lief gehad. En dat zijn zulke ellendelingen. En toch, broeders. Hij heeft het meer gezegd, broeders, wees gij als ik, want ook ik ben als gij. Dat doet de Heer dan ook juist ervaren, ook nu nog wel, al zijn wij niet door de Geest geïnspireerd, de nieuwtestamentische gelovigen. Ze worden wel door de Heilige Geest geleid, maar inspireren gaat verder. Dat is onfeilbaar, geeft de Heer nog wel. Wat is het smartelijk als dan degene met wie wij gegaan en gestaan hebben. Met wie wij misschien onze kinderen hebben opgedragen aan de drie-enige God. Met wie wij, met welke wij zijn dood verkondigd hebben. En je ziet dat ze meegetrokken worden. Ook al is het dan misschien niet in de ongerechtigheid in daden. Maar dat ze meegetrokken worden in het zoeken van gronden buiten de Heer Jezus. En waarom is dat zo erg? Een zondaar weet het uit eigen ervaring hoe dat is, welke donkerheid en magerheid hij altijd weer trekt over de ziel. Maar als een mens erdoor verslonden wordt, door die valsheid van de Judaïsten, oh, dat is niet aan te zien, dan zou je wel als het ware alles eruit willen trekken, zoals de meester of de juf van de handwerkles. Een heel stuk wat verkeerd gebreid of gehaakt is, uittrekt en zegt, kind, Eruit, dat is niet goed. Dat zie je toch. Kijk eens. Dat klopt niet. Dat zou je dan wel begeren. Wij vermogen niets. Maar dit weet ik wel. Indien gij iemand ziet wankelen ter dood in, en gij zegt wij weten dat niet, zou hij die de harten doorzoekt dat niet horen? Zou hij er geen acht op slaan? Dat is goddeloos. En daarom, waar de geest hier de apostel onderwijst en hem inspireert, daar wordt ook die pijl gebruikt en afgeschoten op deze afgedwaalde broeders. Ja, daar zou je van gaan huilen. Ik heb als maak het vaak verteld. Maar ik vergeet dat nooit wat die man eens tegen me zei. Daar vertelde hij iets uit zijn bekering, om het zo eens te noemen. Of ik weet niet meer hoe precies het verband was, maar van dat belletje trekken bij die meneer. Treiteren. Laten lopen die man. Maar toen op een keer, toen werd de deur met ene keer opengetrokken, een paar passen. Rijp bij de kraag. Nou, ik heb zoiets zelf wel eens meegemaakt als kind. Dan krimp je gewoon in elkaar. Denk je, nou komt de klap of de schop. En toen recht voorgezet worden en zeggen, jongens, ik heb nog wat voor jullie. En dan wat geven. En nou, menselijk beeld. Menselijk beeld. Maar zo doet nu God ook. Aan die treiteraars. Ja, ik weet wel, we voelen het misschien niet aan als treiteren, maar we moeten toch een gedurige smart zijn voor God, alles wat we buiten de Heer Jezus zoeken op te richten. Als we lopen te sjouwen en te vechten om geloven en om hoop en liefde en dit en dat en we moeten. Als we maar bezig zijn met ons eigen, ach, had ik nou maar dit en had ik nou maar dat. En we kijken te vergeefs in onze ledige harten. Wat moet dat dan zijn? Ik spreek menselijk, omdat wij mensen zijn. Terwijl hij gezegd heeft, ik heb een reine tafel aangericht, vol vet, vol merks. Van reine wijnen die gezuiverd zijn, waarom weeg je geld uit? Voor hetgeen geen brood is. Arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. En dat God nou zo is. Ja, versta me wel. Oprecht gegrond hoor. Dat hij die dierbare zoon. Die nooit anders deed dan goed. Nooit anders zocht dan de eer zijns vaders. Die kreeg. Geen loon in die zin. Maar die kreeg slag op slag. Die kreeg vloek op vloek. Donkerheid over donkerheid. Daar zie je het recht Gods. Het recht der wet. Alles doen wat er gedaan moest worden. En toch weggeslagen. En toch. Een vloek op hem. En daarom kan het dat de Heere die treiteraars, die tegensprekers, niet in één keer in de hel doet en zegt, ik wil je niet meer zien. Maar dat hij uit dat werk van die dierbare borg en middelaar zijn knecht laat zeggen. Broeders, ik spreek naar de mens, zegt hij. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. Hij wil zeggen, broeders, laat ik eens een voorbeeld nemen uit het menselijke leven. Als iemand een verbond, het grondwoord kan ook betekenen testament of een schikking. Als iemand een schikking getroffen heeft die rechtsgeldigheid heeft, dan doet niemand die teniet. En niemand kan er bepaalde bepalingen bij gaan maken op eigen houtje. Want degene die dat stuk, dat verbond, die schikking heeft opgesteld en die werkelijk notariële akte gemaakt heeft, zouden wij zeggen, daar mag niet aan getornd worden. En er gaat de aardse wet heel ver in. Luther zegt hierbij dat het nou zo erg is dat daar we aardse wetten nog ontzien. Het niet in ons hoofd halen om een aards testament te verknoeien of er iets aan toe of te voegen of af te doen. Dat doen we met Gods testament wel. Nu, de apostel neemt een beeld uit het leven. Als een mens een testament gemaakt heeft of een schikking getroffen heeft, dan doet niemand die teniet. Als testament is een testament wat met de dood van kracht wordt, een schikking die met de dood van kracht wordt. Als de dood van die man die die schikking of dat testament gemaakt heeft gekomen is, dan wordt het testament onvoorwaardelijk uitgevoerd. Op aarde zouden we nog bij kunnen zeggen tot op zekere hoogte. Want ook ter plaatse des gerichts is goddeloosheid. Hoewel als het over notariële akten en testamenten gaat, valt het heus nog niet mee. Die mensen hebben ook onder ede moeten betuigen dat ze de waarheid gestand zullen doen. Zo is het onder mensen. Nu gaat hij weer terug naar die draad waaraan hij bezig was. Nu zegt hij, zo zijn de beloftenissen aan Abraham en zijn zaad gesproken. Dat was ook een beschikking. Dat was ook als het ware een verbond. Die beloftenissen. Dat was een goddelijke beschikking om die te geven. En ja, het is niet zo eenvoudig, dus u moet wel even opletten. Hij zegt niet namelijk, de Heere zei niet tegen Abraham en de zaden in het meervoud. Als daarmee velen aanduidende. Maar als van één en uw zaden of uw zaad, het welk is Christus. Zegt Paulus, schrijft hierbij door de Heilige Geest. Dat is niet zo'n eenvoudig schriftwoord. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. God zegt niet, en de zaden als van velen, maar als van één, uw zaad, dat is Christus. Om het verband te volgen van dit tekstwoord moet u een ogenblik bedenken dat de beloften Gods kunnen nooit haar vervulling, haar verwerkelijking, haar inhoud, haar vastheid ontlenen aan Abraham en zijn zaad. Daar hebben wij wel eens bij stilgestaan in de bijbellezingen over Abraham. Zien dat er ons nog iets van bij ligt. Ik bedoel dit. Wanneer dat verbond van God, laten we het zo eens even noemen, uitgesmeerd wordt over Jan, Piet en Klaas en die en die en die. Wat komt er van terecht? Als ieder een stukje van dat testament, laat het zo eens even noemen, van die beloftenissen waar zou moeten maken. De beloftenis aangaande de zegen. De beloftenissen van die zegen. waar het aardse Kanaan slechts een type van was, de belofte van het eeuwige leven en het eeuwig Kanaan door hem bereid. Als de Heer nu die beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken vast had moeten laten zijn en blijven in al die kinderen van Abraham. Och, waar was onze hoop en onze moed gebleven? Kijk, de apostel stelt hier een ogenblik. De Judaïsten willen een soort wettisch verbond met Abraham proclameren. En als ze al durven te zeggen dat God aan Abraham zijn belofte bekend gemaakt heeft, dan zeggen zij, ja, maar dat is niet genoeg geweest. God heeft het later herzien, want er is gebleken, het was te kort. En daarom heeft God ook de wet gegeven. Daarom, de wet is zeker zo goed als de beloftenis, een zeker zo veilig kompas om de zaligheid vast te maken en om de zaligheid te verankeren. Dat gaat niet buiten de wetsvolbrenging om. Ja, ze zitten geraffineerd in elkaar, die gedachten van de Judaïsten. Maar één wortel daar draait het over. Of Christus mijn volkomen zaligmaker, dat ik alles in hem heb. En dat hij in mij woont, of ik moet iets hebben. Of ik moet iets doen. Of ik moet iets laten. Dat is van tweeën één. Dat is heel scherp hoor. Daar lijkt de hele protestante gezindte mee verenigd te zijn. Met deze waarheid. Maar het is vaak toch niet meer dan schijn. Het is niet meer dan schijn. Soms ben je gewoon wel eens blij dat een gesprek op de een of andere manier afgebroken wordt. In dit aardse leven. Ben je wel blij mee? Ik bedoel niet onderling zo in de gemeente, maar met allerlei slag en soort van mensen waar je mee omgaat. Dan ben je wel eens blij dat er opeens iets tussen komt, tussen het gesprek. Omdat je ziet als het ware, jongen, als dat maar goed afloopt. Dat je denkt, als het nou eens werkelijk openbaar zou worden. Dat die man of die vrouw eens een ogenblik zou beseffen wat God eigenlijk bedoelt. Dan mag hij beloven als hij er levend uitkomt. Want de mens zou alle banvloeken bij elkaar rapen om Jacob te vervloeken. Om hem naar het leven te staan. Als hij werkelijk een ogenblik zou beseffen, zonder genade deelachtig te zijn, wat dat betekent, dat Jacob zalig wordt, omdat God het wil. Zonder enige verdienste zijderzijds. Dat is zo'n geheim. Ik heb het meer gezegd, ik hou niet om persoonlijke dingen, maar ik moet het u zeggen, misschien is het nog tot vertroosting, dat ik als kind al voelde, dat ik daar nou totaal tegenover stond. Dan dacht ik al, ja, als een mens een nieuw hart krijgt en hij zou dan zeggen, zondaar, o God, wees me genadig. Maar het leek me verschrikkelijk als hij dat na een jaar nog zou moeten zeggen. Ik denk, ja, maar als ik dan toch eenmaal bekeerd ben, als ik dan wat heb, dan hoef je toch, dan kun je toch een beetje gaan leven van je goed. Ik zeg het nou op grote mensen manier. Toen dacht ik, zou je nou altijd dan maar, zou het dan altijd nooit niks kunnen worden? Zou ik het nou nooit halen? En dan zeggen ze alsof je klompen aanvoelde, maar dan voelde ik op mijn klomp al aankomen dat het niet kon. Dan voelde ik dat het absoluut onmogelijk was dat de Heere me wat dat betreft in de zaligheid buitengesloten had. Dan heb ik wel tegen mijn eigen ingeschreeuwd, tegen alles in. Ik zei, Heere God, u weet het, ik wil nooit zo zalig worden. Maar trek u me er bij de haren alstublieft bij. Want toch weet ik, toch geloof ik, dat dat alleen de weg is. Om zo zalig te worden. Kijk, dat kan zo in dat moment. Nou kun je dan begrijpen dat je wel eens blij bent dat een gesprek afgebroken wordt. Dat je denkt, jongen, als het toch eens werkelijk aan de orde zou komen. Werkelijk aan de orde komen. Uit genade zijt gij zalig geworden. En de Heere ons, godsdienstige wauwelaars, van de tafel afveegt. Dan is het een groot wonder als een mens niet berst van vijands. Een groot wonder. Voor ons en voor onze buurman. Mensen, de judaïsten die deden de belofte, dat is natuurlijk het begin. Dat is wel aardig geweest, maar de Heer heeft zelf wel geconstateerd dat het niet genoeg was. Daar was het niet mee goed te maken. Daarom heeft de Heer gelukkig bijtijds ingegrepen en heeft hij nog de wet gegeven. Als een veilig kompas, om nadat we enige genade ontvangen hebben, de zaak rond te maken, af te maken met, al wou je het onze dankbaarheid maar noemen. Zo, ze dankbaarheid. Komen jullie het heel leuk ergens, dan zegt hij ja. Die Pelagiaan, dat is die Arminiaan, dat is die vrije wil. Dat is dat zelfhandhaven. Ik zeg met mijn woorden, die zit zo diep in ons ingeworteld. En dan laat hij een zondaar bidden. Die, o God, dan roept hij om genade, om vrije gunst. Hij roept erbij, ik heb het niet verdiend. Ik heb het alles verloren en verzondigd. Ik zal eeuwig erkennen dat het enkel genade is. Maar laat u me alstublieft dat ene, dat ik het u terug mag geven. Dan zegt hij, ziet gij Pelagius op de troon? Ja, het is wel ver gegaan. En toch denk ik wel eens, man, je had gelijk. Zo ver zit, zo diep zit dat er bij ons in, hè. Dat we willen wel bekennen dat het genade is. Als wij dan de eer maar krijgen dat we de Heere terugbetaald hebben van wat hij ons gegeven. Dat we toch nog ergens een beetje een rol in spelen. Een rol in spelen. Dat heeft nou niets te maken met wat ik nu zeg, met wat de dichter zegt. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Nee, dat is het anders. Kom, die bedoelde, Heere, het is uw geld. Ik heb het allemaal gekregen, dit en dat en dat. Hier hebt u het weer terug. Ja, dat doe ik nou. Dat is nou mijn werk, om het u terug te geven. Oh, ja, dat is een mens zo eigen. Want hij is een denkend wezen. En dat denken van die mens, dat is totaal verward door de zonde. Dat is niet meer gedrenkt in de levende God. En in zijn gedachten. Daarom kunnen we ook nooit iets goeds denken ook. Dat is onmogelijk. Nu. Zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Merk op, de Heere zei niet, en de zaad als van velen. Het gaat nu even over het testament. De beschikking die God maakte. Over de beschikking. Die beschikking van God, die rustte niet in de mens. Wel zegt de Romeinen ook, dat Abraham de vader aller gelovigen en dat in hem gezegend worden. Maar het heeft toch een diepere betekenis. Als die beloftenissen die tot Abraham en zijn zaad gesproken zijn, haar grond, haar vastheid moesten hebben in Isaac, je zou haast zeggen, dan ligt het voor de hand dat Isaac
dat u en ik naar de wet moeten grijpen. Om die belofte waar te maken in ons leven. Om een onderwerp te mogen worden voor die belofte. En dat we ons daartoe in 1000 bochten zouden wringen. Dat zou dan min of meer voor de hand liggen. Als die belofte als het ware haar rustpunt moesten vinden. In Abraham, in David, in Salomo, in Hiskia. In alle koningen die er geweest zijn onder Israël. Uit het Davidisch geslacht. Als daar de belofte in moest rusten. Je zou haast zeggen, dan is er reden om te zeggen. Het is te kort. Er moet wat bij. Er moet wat bij. Waarom iets bij? Wel, wat hebben ze ermee gedaan? Wat hebben ze gedaan? Heeft die David, die Salomo, waren mannen die God toebehoorden, Hiskia. Ach, ik vind altijd zo treffend in Jesaja als hij dat leest van die man, hoe de Heere zijn ziel omhelst. Enzovoort, en hij is zo blij, ik zal nu al zoetjes aan voort wandelen. God heeft hem weer een belofte gegeven. 15 jaar tot zijn leven toe. En de achtergrond van dat alles was het zaad dat komen zou. Hiskia had geen zoon. In die 15 jaar is Manasse geboren. Een van de voorvaderen van de Heer Jezus, wat het vlees aangaat. Als je dat dan leest in Jesaja, dan lees je dat allemaal zo mooi. Dan zeg je, hè, die man die heeft nog een paar aangenaam. En dan lees je, in diezelfde tijd zong Merodach Balen dan gezanten tot Hiskia. Wij zouden zeggen om te feliciteren dat hij weer zo beter geworden was. En Hiskia loopt als een hele meneer, loopt hij ze voor en hij gaat alles laten zien. De schatten van het huis des Heren, noem maar op. Je zou zeggen, stak het. Ja, maar die stak het zijn, ben ik. Ik wil eens aardig zeggen. Hiskia, oh, het was die man van zijn plek. Dat ben ik. Zo'n dwaas ben ik. Maar nu gaat het hierom. Hoe moet die belofte Gods als het ware. Hoe komt die eruit? Want als de Heere ons om Hiskia's wil. Of om Manasses wil, of om Salomo, of om Davids wil, zou moeten zegenen in de diepste zin. Zo, dan zag het er ook niet best uit. Want dan heeft David en alle die geleefd hebben, ook alle die God hebben toegehoord, de heiligen zullen we ze noemen, die hebben de belofte geen plaats kunnen geven. Nog bij zichzelf. Nog bij hun kinderen. Ze hebben naar het vlees dat zaad waarvan de oerbelofte, de moederbelofte sprak, niet kunnen verwekken. Dat grote zaad. Nu gaat Paulus even aantonen. Zo zijn de beloftenissen tot Abraham. Dat is een schikking geweest. Een goddelijke vaststelling. Dat kan nooit vast geweest zijn in Abraham als mens, als persoon, als geroepene. Kan ook niet vast zijn in David en zijn huis. Dat kan ook niet. Maar God spreekt in het enkelvoud. God had op het oog Christus. Daarin zal het zaad gezegend worden. Daaruit zal er een zaad Abrahams geboren worden. Dat betekent die wandel in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Dat zal uit die ene zijn, uit Christus. Och, zo zijn de beloften. Er is een erfenis. Er is een testament gemaakt. En dat testament wordt niet van kracht bij de dood van de een of andere Jood, of het nu Abraham is, of David, of Hiskia. Of dat ze godvrezend waren, of godvruchtig. Daarmee is het testament niet van kracht geworden. Daarmee is het niet uitgekomen. Nee, Nee, dat testament is van kracht geworden in die ene, in Christus. In u zal het zaad gezegend worden, de belofte ligt er. Abraham, gij zijt een erfgenaam. Christus zou je ook de erfgenaam kunnen noemen. Maar je mag ook Abraham een erfgenaam noemen. Erfgenaam van de belofte. Abraham, ik beloof u mijzelf. Ik ben uw loon en uw schild zeer groot. Ja, maar hoe? Hoe komt dat uit? Toen was de Christus nog niet gekomen, dus was in het voornemen Gods. David zag van verre uit naar de opening van dat testament. Er wordt hier afwisselend woorden gebruikt van verbond en testament. Het Nieuwe Testament, de nieuwe bedeling zou je nog sterker kunnen noemen een testament. Want er is het geopend, daar is het geheel rechtsgeldig geworden door de dood van Christus. Maar Abraham is door dezelfde rechtsgeldigheid getroost geweest als hij de ram in de struiken verward zag. Als hij van verre de dag zag van de zoon des mensen die komen zou in de plaats van zondaren. Nu, dat was een schikking, zegt Abraham. Dat was ook een schikking. Zoals een mens hier beschikt op aarde in veel hogere zin. God heeft beloftenissen gedaan. Hij heeft tot erfgenamen benoemd. Hoe kan dat? Hoe wordt dat waar? Omdat David er zo voor gevochten heeft? Omdat Manasse tenslotte toch nog bekeerd geworden is? Nee, helemaal niet. Omdat de zoon gedood is. Daarom is David een erfgenaam van de belofte. En Abraham. En ook die goddeloze Manasse valt in dat eeuwig welbehagen Gods. Daar wordt hij ingesloten. Vanwege de dood van de zoon. Vanwege het feit dat die belofte niet konden rusten in iets van onze waardigheid of onwaardigheid. Wat moeten we ermee doen? We zijn zelfs ook van het heilspoor afgegaan. Het spoor in het paradijs zou je geen heilspoor direct kunnen noemen. Maar de openbaring van Gods genade aan Israël was een heilspoor. Want daarin waren de offeranden, de heenwijzingen, de ceremonieën, de reinigingen, de plaatsbekleding. Daarin was zoveel troostelijks voor dat volk. Dat was het heilspoor. En daar ook nog afgegaan. En dan kan een geleerde dominee zeggen, zie toe dat wij het anders doen. Ik zou die man strikt persoonlijk wel eens dan wel eens willen vragen, hebt u het anders gedaan? Dan gaat het niet over de vorm, maar over het wezen. Bent u op het heilspoor gebleven? Hebt u dat heilspoor betreden? Dan moet de mens toch wel erg hard liegen om vol te houden dat hij het waar gemaakt heeft. Die Israëlieten, nou ja, het was nog het Oude Testament enzovoorts, maar daarom zijn ze ook grotendeels dan verloren gegaan, want ze hadden het heilspoor moeten houden. Nou, het is aardig gezegd. Maar wij als nieuwtestamentische gemeente, met een zoveel rijkere, hè, laten wij toch het anders doen. Ik weet dat de apostel tot voorbeelden stelt. Deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, dat we geen lust tot het kwaad zouden hebben. Maar het heeft toch een heel andere strekking dan die vermetele inslag van die zogenaamd nieuwtestamentisch bevrijde gelovigen. Nee. Als ik naar mijn kinderen kijk, even kijk naar de gemeente, of ik zou naar mezelf kijken, of naar allerlei vaderen en misschien wat ze dan noemen godzalige mensen, dan kom ik er met al de belofte Gods niet uit. Nee hoor. Want ik heb er niets aan. Wat die man zegt, wat die man doet, of hij werkzaam is ermee voor mij. Ja, ik kan zeggen, het is groot als ik werkzaam ben, maar ik heb er meer aan dat die dierbare Christus werkzaam is geweest. Begrijp je? Want als er nou niemand met mij werkzaam is, omdat ze allemaal denken, oh, dat is niks, of gooit hem eruit, of dit of dat. Kijk, dan Christus werkzaamheid. Christus is werkzaam. Nu, geliefde, het is alles niet zo eenvoudig wat hier in die verse, maar laten we het zo eens samenvatten. Kijk eens. De Heere heeft die beloftenissen, die schikking, die toebeschikking. Waarlijk zegenende zal ik u zegenen. Die heeft hij niet vastgemaakt in Abraham en in zijn zaad, hoe zij het eraf zouden brengen. Maar die heeft God vastgemaakt in Christus. Want Abraham krijgt zaad, dat wil zeggen kinderen die in de voetstappen Abrahams wandelen, om Christus wil. Want Christus is het die gestorven is. Christus heeft het testament geopend. Christus heeft uit het testament ons voorgelezen. Ga dan heen, onderwijst alle volkeren. Dezelfde dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Maak ze tot mijn discipelen. Heeft Christus schoongemaakt. In hem zijn de beloften Gods, ja en amen. Golden tot heerlijkheid. Door ons. De apostel erbij. We worden erbij inbegrepen. Al Gods ellendigen worden erbij inbegrepen. Want ze zullen ook die belofte Gods in Christus Jezus leren beamen in dit leven. Dat is toch een onmetelijke troost die ons hier wordt voorgehouden. Niet om het kwade te verdoezelen, maar als we toch eens een ogenblik als uitgangspunt nemen dat Abraham en zijn zaad, wij en onze kinderen, niet verloren gaan, maar verloren zijn. En dat dat laagje godsdienstig vernis, maar heel dun is. Heel dun. Dat er niet veel hoeft te gebeuren of het breken eruit. En nu die hopeloze situatie voor oog houden. En dan te bedenken, o God, maar dat testament, die belofte, die kunnen ook hun geldigheid, hun werking, hun uitwerking niet hebben vanwege mijn kinderen, maar alleen vanwege de dood van de testamentmaker, uw geliefde zoon. Kijk, dan zie je ruimte, anders niet. Dan zie je ruimte. Dan ben je ook een strenge vader misschien, dat is goed, maar op een andere manier. Dan maakt die degelijke jongen ook geen indruk meer op je en die imponeert je ook niet, want je weet dat het ook allemaal maar schijn is wat Adam aanbelangt. Grijp je? Maar dan komt het ook uit in het leven. Dat je daar is, dat je zegt, jongen, wees gewaarschuwd. Wat er ook is. Wat je ook denkt. Wat je ook voorneemt. Maar de belofte Gods, dat heeft God ons voorgehouden. Die zijn in Jezus Christus, ja en amen. Golden tot eerlijkheid. Wie dat verwerpt, verwerpt God. Verwerpt vrije genade en ontferming. Die trapt zijnerzijds, zou ik haast zo zeggen, de deur dicht. Mag ik dan gerust zeggen als vader? Want dan heb je geen leer om je kinderen door allerlei opvoedkundige plichten tot het geloof te brengen en tot Jezus te leiden. Want je hebt in je leven leren geloven dat het allemaal op niets uitliep. Maar je hebt onder je voeten en voor ogen die enige hoop en die verwachting. Daarom is dat de ware verantwoordelijkheid. Oh, ze hebben van alle kanten vaak tegen me gezegd, je leert de verantwoordelijkheid te weinig. Dan zeg ik altijd, die leren jullie niet. Met je godsdienstige praatjes. Met je bakenpraatjes van, oh, het is zo'n voorrecht, mensen. Oh, het heeft toch veel te betekenen. Je hebt het merk en het veldteken. Oh, Dat we ons nou maar zouden gedragen, want God vraagt het toch en hij is toch... Dat noem ik spelen met de verantwoordelijkheid. Dat spelen met verantwoordelijkheid. Een zondaar gaat veel verder. Die zegt, nee, hou maar op met dat zoetige gepraat. Want wij hebben het verdorven en onze kinderen. Je kan misschien nog een beetje op de gemoed werken. Maar nee, nee. Maar die gaat anders. Ja, kinderen, je vader heeft jullie voorgehouden, die God. Die zichzelf verplicht heeft tot alles. En de zondaar tot niets. Die daaronder verzinkt, verzinkt eeuwig. Want er is geen slachtoffer meer over voor de zon. Nou, ik zeg al eens, als het de mens daar doorheen breekt, dan ziet het er niet best uit. Ik weet dat de hand des Heren verrijkt. Ziet er niet best uit. Want dan breek je niet door dat zoetsappige gepraat van mensen heen. Maar dan stel je Gods eenzijdige verbondstrouw, stel je als van nul en geen waarde aan de kaak. Dat is heel erg. Het welk is Christus. Het welk is Christus. Dan gaan we mee naar huis. We doen nog een keertje erover bij leven en welzijn. Het welk is Christus. Dat is de draad die door het zondaarsleven loopt. Het welk is Christus. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Ik weet, ik kan niet lezen, nog geen hoofdstuk. Tenminste, nou bedoel ik echt zo. Je zegt, ja, het lezen was mij zoet, want ik heb er hem in gevonden. Nee, ik weet dat God... Zwoord, dat doet het. Dat spreekt. Maar ik ben zo doof en zo blind. Kleurenblind van alles. Maar waar God door zijn woorden geeft ons het oog verlicht. En je leest al die psalmen. Je leest van vloek en zegen. Je leest van watergolven. Die over het hoofd gaan. Je leest van worstelingen. Dan krijg je hoe langer hoe meer in je hart. Het welk is Christus. Christus alleen. Ach. Professor zei het. Ja, houd er rekening mee. We hebben niet tegen Christus. Maar we hebben tegen God gezondigd. Ja, het is aardig gezegd, dacht ik. Het is wel aardig gezegd. Maar ik weet niet of hij het begrijpt al bij een professor. Die man wou alleen maar even zeggen, ja, je praat wel over Christus, maar we hebben tegen God gezondigd. Ja, maar hoe kom ik iets van God aan de weet buiten Christus? Moet je me nou eens vertellen. In de hel wel. In zijn ongebluste toren en gramschap. Maar hoe wou hij nou in de heilige algemene kerk over God kunnen spreken zonder Christus? Niemand heeft hem ooit gezien. Die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Trouwens, Christus is ook God. Die geest gekomen zijn, die zal overtuigen dat we in hem niet geloofd hebben. Kijk, als je nou mag lezen, het welk is Christus, en je hebt enige kennis van Christus, dan gaat David zeggen, Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Waartoe? Daar zal ik de zondaars, die ik vroeger nog oversloeg, die zal ik uw wegen leren. Dan zal ik het laagste, wat beneden alle hoop en moed ligt, zal ik toeroepen, zie eens. God heeft mij ellendige, om zijns lieve zoons, om Christus wil, vastgehouden in alle weg, schep moed, opdat ze moed scheppen uit mijn behoudenis. Dat gaat er gebeuren wanneer wij iets gaan verstaan van uw zaad, het welk is Christus. En als je nu Christus kent, die sprak, laat de kinderkunst tot mij komen en verhinder ze niet, want ter zulk is het koninkrijk der hemelen. Dan zeg je niet meer wat een dominee op het kerkhof zei, toen hij zo'n heel klein kindje dat naar het slootje gekropen was en verdronken in het slootje. Dan sta je niet te brullen op het kerkhof. Mensen, weer een brandhoutje voor de verdoemenis. Want dan heb je nog geen rechte, bevindelijke, persoonlijke geloofskennis aan Christus. Want waar er kennis is aan Christus, daar komt iets in de ziel van wat hij eenmaal sprak. En toornig zijnde, tegelijk bedroefd vanwege hun ongeloof. Nu, ik hoop dat dat ook onze hoop mag zijn, de uwe en de mijne, het welk is Christus. Dat al lijkt het, ja al komt het u voor, dat de Heere bezig is u te stenigen. En dat gezegd, o, alle vloeken en uit het woord die zullen op mijn hoofd nederdalen, zulk een ellendige. Het hoef je niet aan de buurman te vertellen. De Heere weet het, je hebt soms geen eens woorden. Het is alleen maar een zucht, waarin je al je ledigheid en je armoe aan de Heere neerlegt zonder zijn naam te noemen. Dan nog, mag ik u van Gods wegen zeggen, denk eens aan het woord. Het kan niet meer om u. Nee, u weet met de belofte toch geen raad. Maak eens één belofte waar. Christus is het die gestorven is. Hij heeft het testament geopend. En hij is opgestaan om het testament uit te voeren. Om de gaven uit te delen. Genade voor genade. Nu dan. De geest van Christus woont rijkelijk in onze harten. Amen.